De laatste sessie heb ik het gehad over het werk van Edmund Burke. We hebben het gehad over een algemene inleiding gegeven op het probleem van de romantiek, de gevoeligheden van de romantiek. En vandaag wil ik verder gaan met twee Duitse dichters en filosofen, mag je wel zeggen, romantische denkers, romantische dichters, die dat op een andere manier hebben benaderd. Het grote verschil tussen Edmund Burke aan de ene kant en Schiller en Kleist aan de andere kant is dat je Burke nog niet echt een volbloed romanticus kunt noemen. Hij is eerder een pionier van het romantische denken. Terwijl Schiller en Kleist echt wel volbloed romantische kunstenaars zijn zelf. Dus hun ideeën zijn sterker door de romantiek beïnvloed dan bij Burke. Ze waren ook allebei zelf als kunstenaar actief. Dus Schiller was een dichter en een historicus, ook een theaterschrijver. En Kleist was ook een theaterschrijver en een dichter. Dus ook op dat vlak zitten ze toch iets dichter bij de romantiek als een kunststroming dan het geval was bij Edmund Burke. Goed, laat ik beginnen met Friedrich Schiller. En Schiller wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste Duitse dichters uit de romantiek. Hij leefde van 1759 tot 1805 en heel beroemd is de latere periode van zijn leven. Dus het laatste decennium van de 18e eeuw en die laatste 5 jaar van zijn leven in de 19e eeuw. Die periode is beroemd omdat hij dan leeft in Weimar, een stad in Duitsland. En hij werkt daar eigenlijk heel vaak samen met die andere zeer beroemde dichter van de Duitse romantiek, namelijk Johann Wolfgang Goethe. Samen leidde zij het theater en zijn samen intendant van het theater van Weimar. En men noemt die periode ook wel de Weimarer klassiek, het klassicisme van Weimar. Nu, het is moeilijk om precies te zeggen wat de relatie is tussen romantiek en klassicisme, toch in het geval van het klassicisme van Weimar. Dat is niet zo heel... Dat is nogal een gecompliceerde literatuurhistorische zaak. Maar ik ga me eigenlijk ook daar niet op focussen. Ik ga me focussen op de periode daar net voor, dus de jaren 1780, wanneer Schiller in de eerste plaats bekend staat als een romantische dichter. En dat heeft hij bijvoorbeeld te danken aan zijn eerste toneelstuk. Het heet Die Räuber, De Rovers. En het werd anoniem uitgebracht in het jaar 1781. Het ging voor de eerste keer in première op het toneel in 1782. En het was zijn eerste grote succes. Nu, het werk wordt anoniem uitgebracht in 1781. En dat wil wel iets zeggen. Waarom durft Schiller het werk niet onder zijn eigen naam uitbrengen? Wel, op dat ogenblik is Schiller de begunstigde van een soort, gewoon subsidie zouden we dat vandaag noemen. Toen was dat een mecenaat, een gunst die hij genoot van een aristocraat die hem een soort jaarlijkse toelage gaf om te kunnen werken als dichter. En Schiller had het gevoel dat die opdrachtgever, dat die mecenas, het stuk eigenlijk niet zo zou kunnen appreciëren. Waarom? Wel, het stuk valt nogal uit de toon als je het vergelijkt met andere stukken van zijn tijd. En het zou zelfs eigenlijk de voorbode zijn van een heel nieuwe beweging in het Duitse toneel. En die beweging noemt men de Sturm und Drang. Sturm und Drang, de naam betekent zoiets als storm en drang, storm en drift. Dus je hoort daar al iets van een soort romantische preoccupatie met de gevoelens in doorklinken. En dat is inderdaad precies wat er aan de hand is, ook in het toneelstuk van Schiller. De emoties spelen daar een veel sterkere rol dan het publiek van die tijd gewoon was. Het was niet alsof men gewoon was om te kijken naar stukken zonder emotie, helemaal niet. Maar de toneelstukken van de verlichting, die hebben het toch over beheersing, over het overwinnen van de emoties, over een soort van redelijkheid. Dat is niet langer aan de hand bij de romantische dichters. Laat mij één voorbeeld geven. Een heel bekend toneelstuk uit verlichting in Duitsland is Nathan de Wijze, een toneelstuk van Theodor Ephraim Lessing, een Duitse auteur van dezelfde tijd als Schiller. Wel, Lessing toont in dat stuk hoe er een op het eerste gezicht onverzoenbaar conflict is Het speelt zich af ten tijde van de kruistochten in Jeruzalem, een onverzoenbaar conflict tussen de Joodse gemeenschap, de islamitische gemeenschap en de christelijke gemeenschap, de kruisvaarders. Er lijkt geen uitweg te zijn tot een vooraanstaand lid van de Joodse gemeenschap, Nathan, een compromis aanbiedt. Een manier aanbiedt waarop, door de reden te gebruiken, die conflicten kunnen overstegen worden. En dat is inderdaad cruciaal voor die verlichtingsfilosofie. Ja, de emoties zijn er, geweld is er, de krachten van de natuur zijn er, maar de menselijke reden zal ons helpen om die te overwinnen. Dat is eigenlijk de basisfilosofie van de verlichting. En dat zie je ook dus op het toneel. Nu, Schiller wijkt daarvan af. Bij Schiller zie je net een onverzoenbaar conflict dat onverzoenbaar blijft. Het gaat over een rivaliteit, het stuk De Rovers bedoel ik. Hè. Het gaat over een rivaliteit tussen twee broers, Karl von Moor en Frans von Moor. Ze zijn de zoon van de oude graaf von Moor. En Karl is de oudste. Hij is ook degene die de titel krijgt en de bezittingen zal erven van zijn vader. Maar hij is een beetje een buitenbeentje en hij studeert in een andere stad en... hij geniet nogal van zijn vrijheid, maakt veel schulden. En die jongere broer is daar jaloers op, Frans von Moor. Die jongere broer wil eigenlijk die erfenis afnemen. En we zien hoe de liefde van de vader voor de oudste zoon eigenlijk wordt gesaboteerd door die Frans. We zien een soort groot complot. Ik ga nu het verhaal van dat toneelstuk niet vertellen. Maar we zien een soort groot... complot waardoor die jongere broer erin slaagt om wantrouwen te wekken bij de vader en uiteindelijk Karl in discrediet te brengen. Hetgeen zo verwonderlijk is in dat stuk is de haat van Frans. Waar komt die jaloezie vandaan? Waar komt die haat vandaan? Waarom wil hij zijn broer per se ten gronde richten? We krijgen er geen verklaring voor bij Schiller. En dat is natuurlijk pure romantiek. De emoties zijn onpeilbaar. De emoties zijn diep. Ze zitten zeer diep verankerd in de menselijke ziel en je kunt ze niet zomaar gaan manipuleren met het verstand. Ze zijn eigenlijk sterker dan het verstand. Dat is nu precies zo'n typisch romantische kijk die we daar krijgen bij Schiller. Ik ga tonen hoe Schiller interessant is voor de filosofie van de kunst door de spanning die hier in zijn werk zit. Dus misschien moet ik... Dat is een spanning tussen verlichtingsidealen en romantische idealen. Nu, misschien eventjes teruggaan naar de idealen van de esthetica van de verlichting. Dat ging over een rationele esthetica, zoals de neoclassicisme in de architectuur. En dat ging over het toenemend belang van de subjectieve smaak. Dat zijn de twee krachtlijnen van de verlichtingsesthetica. We hebben daar gezien dat er daar ook een soort... Daar zit al een soort spanning op, hè. Met name wanneer die subjectieve smaak soms lijnrecht indruist tegen die rationele smaak. Ja, denk aan Horace Walpole en zijn gotisch kasteeltje daar in Engeland. Maar ik ga dat eventjes laten vallen. Ik ga het hebben over die rationele esthetica. Die rationele esthetica, dat zien we natuurlijk in dat stuk wat ik daarnet heb aangehaald in Nathan de Wijze van Lessing. Het is een kunstwerk, het is een toneelstuk, maar er, net als uit de uitvindingen van die tijd en de boeken van die tijd, komt er daar een heel duidelijk geloof naar voor in de kracht van de menselijke reden. En dat is een beetje gemeenschappelijk voor die periode. Ja? We hebben het in een eerder hoofdstuk gehad over Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ook een soort pionier van de romantiek eigenlijk, te vergelijken met Edmund Burke. Nu, Rousseau reageerde met zijn boek over het theater tegen D'Alembert, een van die verlichtingsdenkers. En D'Alembert schreef over het theater, en ik citeer nu, theatervoorstellingen vormen de smaak van de burgers. Ze schenken hun een tactvolle finesse en een gevoeligheid die ze zonder deze hulp erg moeilijk zouden kunnen verwerven. Dus, einde citaat. Dus, net als Lessing zijn er nog andere mensen in die periode die geloven dat de kunst fundamenteel iets goeds is voor de samenleving. Dat de kunst eigenlijk, net als de wetenschap, net als de techniek, net als de industrie, een product is van het menselijk verstand. En ons zal helpen om betere mensen te worden. Dat is eigenlijk het verlichtingsideaal over het theater. Nu, het fascinerende aan de figuur van Schiller is dat Schiller dat ideaal deelt en dat zullen we ook zien in een van zijn teksten, die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet. Dat is de tekst waar ik eigenlijk wil op focussen, tekst uit 1784, eigenlijk een lezing. Betekent letterlijk, de titel bedoel ik, het toneel bekeken als een morele instelling. En daarin lijkt het op het eerste gezicht dat Schiller het standpunt van de verlichtingsesthetica volgt. Het theater maakt de mensen beter. We zullen zien hoe, terwijl hij eigenlijk in de hitte van de strijd, in de hitte van zijn betoog, net een ander geluid laat doorschemeren. Er gaat er een ander geluid in doorklinken. En dat geluid is het geluid van, ja, maar zullen we dat wel kunnen beheersen? Kan de reden wel alles beheersen? Kun je het theater als kunstvorm wel zo gewoon als instrument inzetten om de mensen beter te maken of de samenleving beter te maken? Valt dat wel zo te rationaliseren, te instrumentaliseren? Dus dat is het fascinerende aan Schiller. Het is een, hij is een romantisch denker, maar die romantische ideeën die komen eigenlijk uit de verf door een soort spanning tussen die ideeën van de verlichting en die van de romantiek. En dat vind ik zo fascinerend aan die tekst die we gaan bespreken. Dus het essai van Schiller dat centraal staat, die Schaubühne als een moralische Anstalt betrachtet, begint met de vraag, wat kan een goede stehende Schaubühne eigenlijk tot stand brengen? En een stehende Schaubühne wil zeggen een permanente schouwburg. Ja? Een staande schouwburg, letterlijk in het Duits. Maar daarmee bedoelt Schiller een theatergebouw. Dus een stenen theatergebouw. En dat klinkt misschien als een vreemde formulering. Waarom? Ja, een theatergebouw is toch altijd van steen? Een theatergebouw is toch altijd permanent? Maar dat was helemaal niet het geval. Schiller schrijft het in 1780. En in andere Europese landen waren er al wel veel nieuwe theaters gebouwd. Maar Duitsland liep een beetje achter. En dat typeert eigenlijk het ontstaan van het moderne theater. Dus om die tekst goed te begrijpen, moet je iets weten over het moderne theater. Het is zo, theater historisch gezien, dat het theater in Europa lange tijd heel populair is. Ik heb het nu over de oudheid, dus in de Griekse oudheid, in de Romeinse oudheid, is theater ontzettend populair. En is er vrijwel in elke stad een theatergebouw. Maar die theatercultuur die raakt in onbruik en die verbrokkelt eigenlijk tijdens de Europese middeleeuwen. De christelijke middeleeuwers zijn in Europa niet geïnteresseerd in het theater. Er wordt zeker theater gespeeld, er zal zeker theater gespeeld zijn. Alleen bouwt men daar geen gebouwen voor. Dus het theater dat gespeeld wordt in de middeleeuwen is een tijdelijk theater. Wordt gespeeld door rondtrekkende theatergezelschappen die dan tijdelijk een podium bouwen in een stad of in een dorp om hun stukken te brengen en daarna trekken ze weer verder. Theater werd niet gezien als voldoende belangrijk voor de samenleving om daar ook een stenen schouwburg voor te bouwen. Dat heeft allerlei redenen. Ik ga daar nu niet in detail op ingaan, maar als je terugdenkt aan Augustinus, die we in het eerste semester hebben besproken, dan weet je waarschijnlijk wel dat de christelijke cultuur best kritisch was voor het theater. En theater werd gezien als iets Romeins, als iets heides. En dat men dus wel wat argumenten heeft om daar niet aan mee te doen. En dat zal eigenlijk een lange schaduw werpen over de Europese theatergeschiedenis. Maar vanaf de Renaissance krijg je dus opnieuw een belangstelling in Europa voor het theater. En meer gaat men ook opnieuw theatergebouwen bouwen. Dat gebeurt eerst betrekkelijk kleinschalig. Als je kijkt naar de architectuur van het theater van Shakespeare bijvoorbeeld in Londen, of het theater van Parijs, waar Molière zijn eerste opvoeringen doet. Dat zijn kleine schouwburgen. Ik heb daar een paar illustraties van in de slides gestoken. Dat zijn structuren die ten eerste gedeeltelijk nog in hout zijn. Ja, denk aan het Globe Theatre in Londen. Je kunt daar trouwens naar gaan kijken. Daar is een reconstructie van gebouwd. Wel, moest het geen coronavirus zijn, zou je daar naar kunnen gaan kijken. Het Globe Theatre in Londen, er is wel een virtuele rondleiding. Die moet je online zeker eens bekijken. Dus het Globe Theatre in Londen was ten dele in steen gemetst en ten dele een houten structuur. Dus dat zit een beetje tussen de middeleeuwen en de moderne periode in. Het Hotel de Bourgogne in Parijs is een stenen structuur, maar ja, dat is een gebouw waar een paar honderd mensen binnen kunnen. Denk aan een kleine concertzaal, denk aan een clubconcertzaal. Als we nu kijken wat er gebeurt in de 18e eeuw en de 19e eeuw, dan zie je dat zeker in de landen waar de verlichting al sterk aanwezig is, zoals Frankrijk en Italië, ja, daar gaat men op veel grotere schouwburgen beginnen bouwen, waar meerdere duizenden toeschouwers binnen kunnen. Het Theater van Lyon uit 1754 is een heel mooi voorbeeld. Als je dat vergelijkt op de slides, zie je daar een mooie vergelijking tussen het Hotel de Bourgogne in Parijs, gebouwd in de 16e eeuw en vernieuwd in de begin 18e eeuw. Ja, dan is dat een minuscuul petiterig gebouwtje naast het Theater van Lyon uit 1754. Dus er is een hele evolutie gaande. Men begint opnieuw dat maatschappelijk wantrouwen tegenover het theater te overwinnen en er worden opnieuw theatergebouwen gebouwd. Er is nog steeds levendige discussie. Ja? Denk opnieuw aan Rousseau, denk aan de Brief aan d'Alembert. Er zijn best veel mensen die in Europa discussies aan het voeren zijn over hoe wenselijk is die nieuwe theaterbeweging. Moeten we daar... moeten we wel theater bouwen? Is dat wel een goede zaak voor de samenleving? En Schiller neemt ook deel aan die polemiek. Dat doet hij meer dan 40 jaar na Rousseau. Dus je zou kunnen denken, is het niet al lang over, die discussie? Maar eigenlijk is het altijd hetzelfde debat. De reden is gewoon, Schiller leeft in Duitsland en Duitsland staat een beetje achter. Loopt achter op die beweging. Dus vandaar is die beginvraag waarmee Schiller zijn lezing opent. Wat is het voordeel van een stehende schouwbühne, een permanente schouwburg, is dus wel degelijk relevant, gezien dat men in Duitsland helemaal nog niet zo ver stond in die nieuwe trend van het bouwen van theatergebouwen. Nu, wat brengt hij bij aan het debat? Wel, hier wordt het dus een beetje moeilijk. Het begint met een standpunt. Schiller begint zijn lezing met een standpunt dat lijkt op pure verlichting. Hij zegt, kijk, ik weet het, acteurs en actrices hebben een slechte naam. Ja. Hij schrijft, uw vertegenwoordigers van de mensheid, zegt men, uw kunstenaars, hoe vaak zijn ze niet gebrandmerkt door de naam die ze dragen. Dus het woord acteur, einde citaat trouwens, het woord acteur, zegt Schiller, ik weet dat dat een scheldwoord is. Ja. Waarom was dat een scheldwoord? Misschien eventjes teruggaan naar die tijd. Acteurs werden gezien als mensen van losse zeden. Ja, ze werden gezien als een soort van halve zwervers, klaplopers. Actrices werden gezien als halve prostituees of volledige prostituees. Schiller is zich goed bewust van die vooroordelen. Vergeet niet, tot in de 19e eeuw, tot ver in de 19e, zoals zei ik, zelfs tot begin 20e eeuw, mogen acteurs in Rusland bijvoorbeeld niet begraven worden op het kerkhof. Ja, ze mogen niet in gewijde aarde begraven worden, omdat ze gezien worden als zondig. Ze hebben een zondig beroep. Dus net als de mensen die zelfmoord hebben gepleegd, moeten ze in ongewijde aarde worden begraven. Om maar een illustratie te geven hoe ver dat soms kon gaan, die maatschappelijke vooroordelen ten aanzien van acteurs en actrices. Schiller zegt, het is onterecht, die vooroordelen. Het is zeer onterecht, want de acteur is geen beschadiging van de moraal. De acteur is geen, betekent niet het bederf van de moraal, maar in tegendeel, de acteur kan de moraal net bevorderen. Hij heeft een morele functie. Wat is die functie dan? Wel, ik kan hier met één citaat samenvatten, een prachtig citaat. Heilsame Schauer werden die Menschheit ergreifen, zegt Schiller. Heilsame Schauer werden die Menschheit ergreifen. Heilsame huiveringen zullen de mensheid aangrijpen. Hij bedoelt daarmee, wat we zien op het toneel is vaak afschuwelijk. Ja. En Schiller erkent dat ten volle. Hij denkt aan klassieke toneelstukken uit de wereldliteratuur. Hij denkt aan de Griekse tragedie, waar het natuurlijk bol staat van de vadermoorden en broedermoorden en incest en vreselijke verhalen uit de Griekse mythologie. Maar hij denkt ook aan het toneel van Shakespeare bijvoorbeeld. Als je denkt aan Macbeth, als je denkt aan Hamlet, het zijn verhalen over bloedwraak. Het zijn verhalen over de paranoia, over... Ja, denk aan Macbeth en zijn vrouw Lady Macbeth. Macbeth vermoordt zijn eigen koning. is een Schotse veldheer. Hij vermoordt zijn eigen koning. En daarna komt eigenlijk een soort van paranoia terecht, waar hij iedereen rond hem heen begint te wantrouwen. En dus moet verder en verder gaan in dat net van die bloedige spiraal van geweld, waarbij eigenlijk iedereen om zich heen vermoordt, tot hij helemaal alleen staat. Dat is een vreselijk verhaal, zegt Schiller. En zo zijn er nog het verhaal van Medea in de Griekse mythologie, die haar eigen kinderen vermoordt en die het onderwerp geworden is van een aantal bekende toneelstukken. Het is de westerse toneelliteratuur staat bol van abnormale, pathologische, ziekelijke figuren. Ik weet het. En we krijgen die te zien. We krijgen die afschuwelijke mensen te zien op het toneel. Maar, dat heeft een functie. Wij kunnen daar als publiek iets uit leren. Wij zitten als toeschouwers in de zaal en we krijgen eigenlijk een morele les mee van die abnormale personages die wij op de scène zien. Laat me een paar citaten geven om dat een beetje kracht bij te zetten. Schiller schrijft: stoutmoedige misdadigers, die allang rotten in het stof, worden door de krachtige roep van de poëzie weer tot leven gewerkt. En ze tonen nu hun schandelijke leven opnieuw, tot huiveringwekkend onderricht van de levenden. Of een ander citaat: machteloos, zoals de gedaantes in een holle spiegel, komen de verschrikkingen van hun eigen tijd voor onze ogen voorbij. En met wellustig afgrijzen vervloeken we hun beeld. Einde citaat. Let op de woorden die hij gebruikt. Daarnet huiveringwekkend onderricht, heilzame huiveringen, in deze passage wellustig afgrijzen. En nog één citaat. Wat een versterking voor de religie en voor de wetten wanneer ze een verbond aangaan met het toneel. Het toneel waar het menselijke hart onder de folteringen van de passie zijn zachtste beroeringen onthult. De folteringen van de passie. Dat is nog zo'n woord dat Schiller gebruikt. Dus wat hij hier zegt is eigenlijk: we krijgen daar op het toneel een afschrikwekkend beeld te zien van wat er gebeurt als wij ons laten beheksen door onze slechtste gevoelens. Door onze haat, door onze angst, door onze paranoia. Dan komen we daar terecht. Het toneel geeft eigenlijk een soort psychologische analyse van de mens. Daarom moeten we naar het toneel gaan. We leren er iets over onszelf door geconfronteerd te worden met het beeld van abnormale mensen, abnormale geesten, zieke geesten. Volgens hem was dat een krachtige ondersteuning van de moraal. Ik zou mijzelf, nadat ik dit gezien had, nooit meer kunnen laten verleiden tot zulke misdaden. Het is een soort afschrikwekkend effect dat ik daar krijg. Wat ik nu wil betogen, is echter dat er eigenlijk meer aan de hand is bij Schiller. Er is meer aan de hand. Het klinkt allemaal heel rationeel aan de oppervlakte, maar er zit eigenlijk een laag onder die niet zo rationeel is. En die misschien zelfs tegen die oppervlaktelaag ingaat. Wat bedoel ik daarmee? Denk eventjes terug aan die uitdrukkingen die hij gebruikte, die heel specifieke, sterk emotionele uitdrukkingen. Hij heeft over een huiveringwekkend onderricht. Hij heeft over heilzame huiveringen. Hij heeft het over ons wellustig afgrijzen, waarmee we naar die personages kijken. Hij heeft het over de folteringen van de passie die die personages ondergaan. Dus er is hier iets zeer emotioneels aan de hand. Ja? We krijgen een les mee als toeschouwers. We zitten op school, zou je kunnen zeggen. We zitten op een soort van schoolbank als we naar het theater gaan. Maar het soort onderwijs dat we daar krijgen is zeer aangrijpend. Ja, het affecteert ons diepste wezen. Het schudt ons helemaal door elkaar. Dus de taal van de emoties is heel sterk in het essay van Schiller. En je zou zelfs kunnen zeggen, maar zal het theater dat wel allemaal onder controle kunnen houden, die huiveringen? Zullen wij als toeschouwers ons niet laten helemaal van de wijs brengen? Zullen wij niet helemaal ondersteboven gekeerd zijn als we daar buiten gaan uit het theater? Zal het effect inderdaad zijn wat Schiller beoogt? Namelijk, die les die we daar zouden moeten leren, zal dat wel zo allemaal werken? Je kunt je daar toch vragen bij stellen. Dus, slotsom, bij Schiller krijgen we een interessante spanning tussen de idealen van de verlichtingsesthetica kunst gebruiken als iets wat de samenleving ten goede komt, wat de mens ten goede komt. En anderzijds, die nieuwe gedachten, die nieuwe principes van de romantiek, die zeggen, ja, eigenlijk zijn die emoties even sterk, om niet te zeggen veel sterker, dan de redelijkheid. Goed. Ik wil dan nu een andere richting sturen. Ik wil de overgang maken naar de figuur van Kleist, Heinrich von Kleist. Tijdgenoot van Schiller lijkt betrekkelijk goed op Schiller, heeft ook, net als Schiller, theater geschreven en poëzie geschreven. En Kleist is interessant omdat hij dezelfde logica neemt, de logica van de romantiek, het belang van de emoties beklemtoont, maar dat hij een andere richting stuurt. En daarom wil ik hem graag aan jullie voorstellen. Dus heel algemeen moet je weten dat Kleist in zijn eigen tijd vooral bekend was voor de comedies die hij schreef, zoals Keetgen van Heilbronn is een bekend stuk van hem. En ook historische drama's, zoals die Hermannschlacht. Die Hermannschlacht, de veldslag van Arminius, is een toneelstuk dat gaat over een van de meest succesvolle opstanden die ooit door een van de Germaanse stammen tegen de Romeinse legers is uitgevochten geweest. En dat was eigenlijk een voorbode van het nieuwe Duitse nationalisme. Kleist wordt vaak gezien als een van de mensen die op poëtisch vlak het Duitse nationalisme hebben uitgevonden, of mee hebben uitgevonden, of het toch aan hebben bijgedragen. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Nationalisme is ook een typisch romantisch kenmerk, een typisch romantische politieke strekking, maar daar ga ik niet zo diep op ingaan vandaag. Ik ga het hebben over een kleinere tekst van Kleist. Een tekst die beroemd is geworden. Nochtans een korte tekst. En een tekst die op het eerste gezicht niet veel voorstelt. Het is een dialoog. Het is maar een paar bladzijden lang. Het is uit een van zijn laatste levensjaren, uit 1810. Maar het blijft een ongelooflijk origineel product van de romantiek. En het is een opmerkelijke tekst, omdat Kleist schrijft deze tekst in het midden van wat nog altijd de verlichtingsperiode is, eigenlijk, wanneer de verlichting nog altijd zeer dominant is. En hij stelt een vraag die daar eigenlijk, die zuivere romantiek is, die eigenlijk haaks staat op de verlichting. Hij zegt, wat als het niet de reden is die zorgt voor boeiende kunst, maar net de afwezigheid van reden. Wat als het niet het rationele bewustzijn is dat zorgt voor grote kunst, maar net de afwezigheid van het rationele bewustzijn? Hij stelt die vraag via een dialoog, een gesprek dus. Hij geeft een gesprek weer tussen twee bezoekers van een marionettentheater. De tekst heet ook Over het marionettentheater. En de tekst laat ons kennis maken met twee mannelijke hoofdpersonages. Ze zijn allebei grote fan van het marionettentheater. En ze ontmoeten elkaar daar vaak en ze zijn er eigenlijk een beetje beschaamd voor. De ene man is een danser en is directeur van een theater, denk ik, als ik het goed voor heb. De andere man is ook heeft een vooraanstaande positie in de stad. We krijgen niet veel informatie over wie hij precies is. Maar het zijn duidelijk twee heren van stand, twee belangrijke mensen, die naar zoiets kinderachtigs als het marionettentheater gaan kijken. En daar stellen zich wel wat vragen over. Waarom vinden wij het marionettentheater zo interessant? Wat gebeurt er in dat marionettentheater dat ons zo aanspreekt? Waarom zijn die marionetten zo sierlijk? Wat maakt ze zo bevallig? Waarom kijken wij zo graag naar een marionet? Het antwoord dat Kleist in datzelfde essay geeft, het antwoord dat hij geeft bij monden van zijn hoofdpersonages, is dat de marionet zo sierlijk is, omdat ze helemaal automatisch de beweging uitvoert. Mocht de marionet zich ooit van haar beweging bewust worden, dan zou ze alle sierlijkheid verliezen. In dat opzicht is de marionet net als een dier. En op dat moment van het gesprek laat Kleist de danser een verhaal vertellen. Een anekdote over een schermende beer. Dus een beer die kan schermen. En wat is het, de anekdote? De danser was ooit te gast bij een Letse edelman, in Litouwen dus. Op het landgoed van die edelman in Letland komt hij in contact met een beer. Die beer is grootgebracht op het landgoed zelf. Een dier is gedresseerd geworden. Het is gedresseerd specifiek om te kunnen schermen met mensen. En de danser die zichzelf als een behoorlijk goed schermer ziet, die zegt, ja, ik ga wel eens de schermkunsten van die beer uitproberen. Wat er dan gebeurt is interessant. De danser merkt dat wanneer hij uithaalt met zijn degen, de beer met een heel kleine beweging van zijn poot, die stoot kan pareren. En de danser ziet dus dat die beer eigenlijk wel zeer goed kan verdedigen en probeert hem dus in de war te brengen met schijnstoten. Dus hij doet alsof hij gaat uithalen en hij doet dan een andere beweging. Het dier reageert niet. Dus wanneer de danser probeert met een schijnstoot die beer op een dwaalspoor te brengen, lukt het niet. De beer pareert als de beste schermer ter wereld en reageert niet op schijnstoten. En dat brengt de danser tot nog een verdere anekdote. Hij zegt, kijk, de reden waarom die beer zo goed kan schermen, is omdat hij niet nadenkt. Omdat hij puur instinct is. En hij veralgemeent die conclusie. Hij gaat er een filosofische conclusie van maken en hij schrijft, of hij zegt, de danser liever, en Kleist schrijft het neer, naarmate het overdenken zwakker en duisterder wordt, treedt de gratie steeds stralender en overheersender naar voren. Dat is wat Kleist ervan maakt, een citaat van Kleist. De marionet is zo gracieus omdat er bij haar geen spoor van denken meer valt aan te treffen. Je kunt je afvragen wat de erfenis is van dat idee van die romantische romantische idee van sierlijkheid, bedoel ik. Hebben we dat vandaag de dag nog altijd? Of zijn we er al voorbij? Je kunt zeggen, ja, van in de podiumkunsten vandaag, in het theater en de dans, het gaat niet meer om sierlijkheid. We zijn daar voorbij, omdat die sierlijkheid makkelijk oppervlakkig wordt. Wat we in de plaats waarderen vandaag, bij een danser of bij een acrobaat, is wanneer hij gaat nadenken, wanneer hij zelf nadenkt, wanneer er een soort van een andere gelaagdheid in zijn bewegingen zit. En het niet zozeer enkel en alleen die sierlijkheid, die technische beheersing is. Dus je zou er eens verder kunnen over nadenken. Staat ook in het lijstje van thema's om voor het portfolio te gebruiken. Wat betekent sierlijkheid nog voor ons vandaag? En je kunt daar twee dingen tegenover elkaar zetten, denk ik. Enerzijds dat ideaal van de moderne kunstenaar als een zelfbewuste kunstenaar. En die heeft dus niet meer dat soort trucjes nodig, zou je kunnen zeggen. De moderne theaterkunstenaar of moderne danser, die wil zijn publiek tonen dat hij meer is dan technische beheersing. Dat hij eigenlijk zelf ook nadenkt. Dat hij zelf ook maker is van de voorstelling. Anderzijds hechten wij, denk ik, nog altijd wel sterk aan het ideaal van sierlijkheid, omdat het een soort van, het sluit aan bij een eigen ervaring van ons. Ja? Je kent wel de ervaring als je aan het dansen bent of als je aan het sporten bent. Soms lukt het gewoon. Soms kun je de perfecte beweging eruit krijgen. Het probleem is, je kunt die niet herhalen. Ja? Je kunt tijdens het dansen wel een mooie beweging, sierlijke beweging neerzetten, maar om die daarna nog te kunnen herhalen, dat is bijna onmogelijk. Je kunt niet rationeel, bewust, diezelfde beweging gaan terughalen. En dat is eigenlijk waar Kleist het over heeft. Hè? Het feit dat het vanzelf gebeurt. Sierlijkheid komt vanzelf tot stand. Dat is het paradoxale ervan. We kunnen er niet voor kiezen om sierlijk te zijn. Het moet je eigenlijk overkomen. Tegelijk is dat een probleem. Want het leunt een beetje aan, blijkbaar, bij de religieuze toestand. Ja, het moet je overkomen. Het is een gratie. En daar zijn we een beetje afkerig van, natuurlijk, vandaag de dag, omdat dat zo'n religieuze bijklank is. Dus die vraag wil ik jullie graag voorleggen. Wat is vandaag, denken jullie, de erfenis van dat romantische concept van sierlijkheid, zoals we die bij Heinrich von Kleist aantreffen?